Gemeente, hier thuis en hier in de kerk openen wij het woord van de Heere in het Nieuwe Testament. En dat willen we doen in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, het 16e hoofdstuk. Dus we lezen met elkaar Openbaring 16 en we lezen daar vers 1 tot en met 9 uit. Openbaring 16, vers 1 tot en met 9. En in Openbaring 16, daar lezen wij: En ik hoorde een grote stem uit de tempel, zeggende tot de zeven engelen: Ga heen en giet de zeven violen van de toorn van God uit op de aarde. En de eerste ging heen en goot zijn viool uit op de aarde. En er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de tweede engel goot zijn viool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alle levende ziel is gestorven in de zee. En de derde engel goot zijn viool uit in de rivieren, en in de fonteinen der wateren, en de wateren werden bloed. En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Gij zijt rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zijn zal, dat gij dit geoordeeld hebt, terwijl zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben. Zo hebt gij hun ook bloed te drinken gegeven, want ze zijn het waardig. En ik hoorde een ander van het altaar zeggen: Ja, Heere, gij almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde engel goot zijn viool uit op de zon, en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte en lasterden de naam van God, die macht gegeven heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven. Gemeente, het is een paar weken geleden dat een buurman me aansprak. Hij zei: Het is toch wat, hè, al die enge dingen om ons heen. Het lijken wel de 10 plagen uit Egypte of hoe noemen jullie dat ook weer? Deze buurman doet nergens meer aan. Maar hij weet van het bekende verhaal van de plagen in Egypte. Hij merkt ook de ernst van deze tijd. En wij? Voelen wij ook het gewicht van de tijd waarin we leven? In de afgelopen dagen hebben we stilgestaan bij Pinksteren. Nu leven we in de tijd tussen Pinksteren en de wederkomst. We leven dus in het laatste tijdsgewricht van deze wereld. En vooral in het boek Openbaring wordt veel geschreven over het laatste van de tijd. Zoals we allemaal wel weten is Openbaring geschreven door Johannes op Patmos. Het boek Openbaring is in hoofdlijnen opgebouwd uit 7 series van elk 7 visioenen. We lezen bijvoorbeeld van de zegelen, van de bezuinen en we hebben vanavond van de violen gelezen. En daarna is het einde van de wereld daar. Elke serie van visioenen staat niet in chronologische volgorde. Ze zijn een herhaling van elkaar, of een bevestiging, of een uitbreiding, of een toelichting. Steeds opnieuw wordt de geschiedenis herhaald vanuit een ander gezichtspunt. En zo gaat dit hoofdstuk over het uitgieten van de 7 violen van de toorn van God. 7 schalen. Schalen die gebruikt werden in de tempel om bloed in op te vangen. Gebruikt werden ook om drankoffers uit te gieten. Dat beeld wordt hier gebruikt voor de plagen die aan het einde de wereld zullen treffen, en waarvan de Heilige Geest, waarvan de Vader en de Zoon wil dat wij het weten, opdat wij, als die dingen gebeuren, niet in paniek raken. Hoe kan God dat nu doen? Is God er niet? Want als er wat ergs gebeurt, is het vaak: waar is God? Uit dit hoofdstuk blijkt dat God de levende God is en dat de Bijbel werkelijkheid wordt. Vanavond denken we met elkaar na over die eerste 4 violen. Daarbij kijken we ook terug naar het visioen van de bazuinen. Daarvan is te lezen vanaf Openbaring 8. en naar de plagen in Egypte voordat het volk Israël mocht trekken. In het eerste vers lezen we dat Johannes schrijft dat hij een luide stem uit de tempel hoort. Dat moet de stem van God zijn, omdat in het laatste vers van hoofdstuk 15 staat dat bij de voltrekking van dat laatste oordeel staat en niemand kon de tempel binnengaan voordat de zeven plagen van de zeven engelen volbracht waren. Aan het einde kan niemand meer tot God naderen met gebed of voorbeden. Dit wordt de allerlaatste, aangrijpende fase van de geschiedenis. Dus op het moment dat het rijk van de antichrist groot en groots geworden is, de christenen door hem worden omgebracht en hij waant een god te zijn, dan laat God zien wie God is. En omdat heel de wereld het beest volgt, treffen deze plagen de hele wereld. Hoe zit dat met ons? Volgen wij het beest of het lam? En vanuit de tempel geeft God het bevel aan de zeven engelen. Giet, keer de schalen om met de zeven plagen over de aarde. En weet u wat ik aangrijpend vind? Het woord in het Grieks voor uitgieten, dat is hetzelfde woord dat gebruikt wordt op de Pinksterdag voor het uitgieten van de Heilige Geest. God heeft zijn geest gegeven om door de wereld te gaan en mensen te brengen tot de kennis van Jezus Christus. Maar het is net als met de wereld van Noach, dat men de geest begint tegen te staan door de eigenzinnigheid en door te willen leven zoals men zelf wil. We lezen in de Bijbel: mijn geest zal niet tot in eeuwigheid twisten met de mensenkinderen. Die Heilige Geest die is uitgestort met Pinksteren om de wereld door te gaan, wordt bedroefd door alle onreine geesten en het beest dat gevolgd wordt. Heel de wereld volgt het beest. Heel de wereld wordt getroffen door de plagen. Ga en giet de schalen van de toorn uit over de geschiedenis. En het is heel leerzaam om nu de vraag te stellen: wat is nou het verschil? Want op de Pinksterdag heeft Petrus gezegd met een citaat van Joël: wat is de tijd van de Heilige Geest? Het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere aanroept, zalig zal worden. Maar het is ook een tijd van bloed, vuur en rookdamp, van tekenen in de hemel en op aarde. Door heel de geschiedenis heen lopen de oordelen. Dan hier een aardbeving, dan daar. En dat vindt plaats waarom? Als de wereld onder onze voeten schudt, dat we weten dat wij geen vaste grond hebben, dat we alleen maar grond onder de voeten hebben voor eeuwig, als we staan op de rots, Jezus Christus. Dus dat is door heel de wereld heen, dat was het visioen van de zeven bazuinen. Vandaar mijn vraag: wat is nou het verschil met wat voor het einde gebeurt en wat door de hele wereldgeschiedenis steeds opnieuw gebeurt? Als ik de schalen leg naast de zeven bazuinen, gebeurt er eigenlijk niet veel anders. Dus we moeten niet wachten op nieuwe dingen die er nog nooit geweest zijn. Maar de violen, de schalen zijn op vier punten intenser dan de bazuinen. De violen raken de hele wereld. De bazuinen slechts een derde deel. Bij de bazuinen was er nog een mogelijkheid tot bekering, werden mensen wakker geroepen. Bij de violen wordt de toorn van God uitgegoten. Bij de bazuinen werd de mensheid indirect getroffen. Bij de violen wordt de mensheid direct getroffen. En als vierde verschil: bij de bazuinen is er steeds weer een tussentijd, een tussenpauze. En bij de zeven violen gaat het achter elkaar door. En dat is aangrijpend. Dus elke dag bij het nieuws vreselijke beelden. Het wordt eng, benauwd op aarde. Iets waarvan we in de afgelopen periode iets hebben meegemaakt. En toch is deze profetie, en daarom wil de Heer ook dat wij het weten, een geweldige bemoediging voor de gelovigen. Het is bedoeld als een bemoediging. Als de periode in de geschiedenis aanbreekt, dat de namaak drie-eenheid van Satan, Antichrist en valse profeet op het toppunt van hun macht zijn. Dan laat de Heere zien uit de hemel wie er God is en hoe kwetsbaar die mensheid is die God heeft doodverklaard. De moderne mens denkt alles in de hand te hebben. De dokters ervaren het ook steeds meer. Ze moeten doen wat ik wil. En tegen elke kwaal moet er een medicijn zijn. De moderne mens heeft God niet meer nodig. Maar diezelfde moderne mens staat machteloos tegenover een natuurramp. Tegenover uitbrekende ziekte. Een klein virus kan de mens vellen. En steeds duikt er een nieuwe op. Denk maar aan de omvang en de voortgang van ebola, Zika, SARS en nu het coronavirus. Dit soort dingen gaan dus door tot ze de hele wereld zullen treffen. En als wij, als jullie in die tijd leven, jonge vrienden, en je vreest de Heere en je volgt het nieuws, dan mag je denken aan de plagen in Egypte. Dat waren weeën. En een wee is een pijn die niet zinloos is. Een wee, een barenswee, staat in dienst van nieuw leven. Je mag denken aan Egypte. God is bezig andermaal zijn volk te verlossen, nu uit deze wereld. En het gaat net zo. De farao, als de vorige plaag weer achter de rug was, bulde tegen Mozes: wie is die God voor wie ik u zou laten trekken? Dat heeft God hem geleerd door de plagen. Dat hij sterker was dan alle goden en machten in Egypte. En tenslotte kwam het grote oordeel, de dood van de eerstgeborenen. En dat was nog niet voorbij, of hij jaagde het volk na in de woestijn en verdrinkt in de Rode Zee met zijn hele leger. En zo gaat het in het einde ook. Dus als we het meemaken en het nieuws volgen, hoeven we niet angstig te kijken van: o mensen, waar gaat het naartoe? Dan mogen we juist blij kijken, want de Heere Jezus heeft het ook gezegd dat als die dingen gebeuren, jullie, hef jullie hoofden op, want de dag van de verlossing is nabij. Het staat in Lucas 21. Nog even en het kind is geboren. Het nieuwe leven is er. En dat tot in eeuwigheid. God is geduldig, ja. Totdat. Als het toppunt van de hoogmoed er is, zal God laten zien dat hij regeert. En dat zal met name blijken bij die zeven laatste plagen. En let daarbij op de snelheid waarmee ze over elkaar rollen. En dat klopt weer met wat Jezus ons beloofd heeft. Aan het einde zet ik de geschiedenis in de versnelling. Ik zal de tijd verkorten. Niet van: ik laat een stukje weg. Alles moet gebeuren. Maar ik laat het sneller gebeuren. Opdat de uitverkorenen het vol kunnen houden. Matteüs 24. Goed. Dat is dus het verschil tussen de bezuinen en de schalen. En dan naar de eerste viool. We zien dat de eerste plaag de mensen treft. God geeft het bevel: ga. En let op, hij zegt dat tegen de zeven engelen. Dus vandaar dat er ook geen tussentijd tussen de een en de andere violen zit. Ze gaan achter elkaar door. Ga en giet de schalen van de toorn van God uit over de aarde. Vers 2. En de eerste ging henen en goot zijn viool uit over de aarde. En er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Dus dan gaat de eerste voorop en giet zijn schaal leeg en de gevolgen zijn voor de mensen direct zichtbaar. En er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer. Dus bij de mensen ontstaan zwerende ettenwonden. Ze zijn slecht, verderfelijk, ze zijn pijnlijk. Ze veroorzaken heel veel lijden. Die straf doet denken aan de zesde plaag uit Egypte. Toen moest Mozes op Gods bevel zijn twee handen vullen met as, de as in de lucht werpen. De as werd fijne stof die op de huid kwam van mensen en zweren en blaren veroorzaakte. En dat is niet niks. Je kunt het lezen bij Job toen de Satan hem met zweren mocht slaan. Hij had een pot kapot gemaakt om zich te krabben met een van die scherven. En we lezen daar ook van dat zijn vrienden die hem opzoeken, 7 dagen lang hun mond houden. Waarom? omdat ze zagen dat de smart groot was. Wat is de concrete inhoud van de schaal? Dat kunnen we niet invullen. Dat zal zich vanzelf duidelijk maken. Maar we weten dat virussen zich snel verspreiden, bijvoorbeeld door aanraking van anderen, zoals bij het ebola. En nog sneller gaat het via de adem door de lucht, zoals bij COVID-19. De tekst zegt ons dat de ziekten de mensen treffen die het merkteken van het beest hebben. Dat wekt bij ons de suggestie, en dat mogen we ook geloven, dat de verzegelden die op zichzelf best een moeilijke tijd hebben, die zullen er niet door getroffen worden. Net zoals in Egypte, dat God bij plagen onderscheid maakt tussen de Egyptenaren en het volk Israël in het land Goshen. Bij sommige plagen deelde Israël in de gevolgen. Toen het water veranderde in bloed, konden ook de Israëlieten niet drinken uit de Nijl. Bij de vierde plaag van het ongedierte laat de Heere Mozes tegen Farao zeggen dat de steekvliegen niet zullen komen in het land Goshen bij zijn volk Israël. Opdat de Farao zal weten dat de Heere in het midden van dat volk is. En bij de tiende plaag, de meest erge, is Israël veilig achter het bloed van het lam. Dus in zoverre Israël deelde in de gevolgen van de plagen, en zo zullen ook de ware gelovigen dat doen in de eindtijd, en zij mogen weten dat het niet gaat om de oordelen van God, van zijn toorn over hen, omdat Jezus Christus de last van de toorn van God voor hen heeft gedragen. God doet het juist, omdat hij het voor de zijnen opneemt. Maar nu die zweren. Gedurende de geschiedenis heeft de Heere steeds weer voorbeelden gegeven hoe hij de mens die zichzelf meent een God te zijn in een ogenblik neer kan vellen. Een heel duidelijk en aangrijpend voorbeeld kunnen we lezen in Handelingen 12. Koning Herodes heeft de reden gehouden tegenover het volk. En wat gebeurt er? Hij heeft een toespraak gehouden en dan roept het volk in vervoering een stem van een God en niet van een mens. En Herodes gloeit en glundert, hij laat het zich aanleunen. Hij zegt niet, nee, ik ben geen God. Hij laat zich goddelijke eer toebrengen. En wat lezen we dan in Handelingen 12? En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd door de wormen gegeten en hij gaf de geest. Een godenstem. Nou, aan het einde zal er dus iets gebeuren waarbij datgene wat in Egypte gebeurd is kinderspel is. De oordelen treffen de hele wereld. Wij denken vaak, nee, pestepidemieën, pandemieën en al die andere nare dingen, als we ons maar inenten, dan zitten we wel goed. En al die virussen hebben niet zoveel kans meer, want onze antibiotica is ook van een hoog niveau. Het kan alleen nog maar beter worden. Wat is deze hoop ijdel gebleken in de tijd waarin we nu leven? We dachten dat wereldwijde ziekte iets was van de middeleeuwen. Maar wat zien we dat openbaring ontzettend actueel is. Aan het eind openbaart de levende God zijn toorn tegen de torenbouw van Babel. Tegelijkertijd moet ieder beseffen die buiten Christus is. Want je kunt denken, hoe lang duurt dat nog en wanneer komt dat? Denk eens aan die dwaze boer die met zijn ziel een afspraak maakte om de schuren te vergroten, zodat we jaren vooruit kunnen en je de tijden kunt afwachten dat de graanprijs hoog is. Gij dwaas, in die nacht nam God zijn ziel van hem. Het gaat erom dat wij in Christus zijn. Ik weet niet hoe oud ik word. Het kan ineens weg zijn. Maar wie in Christus Jezus is, is een nieuw schepsel, Maranatha. Ik ben eeuwig veilig als ik in Christus Jezus ben. Ik kan kerkelijk zijn, orthodox zijn, op iedereen kritiek hebben, precies weten hoe het moet. Ik kan wereld zijn en natuurlijk, iedereen komt wel op zijn eigen wijze. Alleen wie in Christus is, is veilig voor de tijd en voor de eeuwigheid. En dan is het omgekeerd. Dan moet ik denken aan die arme Lazarus, ja zo noemen wij hem. Eigenlijk moeten we hem de rijke Lazarus noemen. Hij zat onder de zweren. We weten hoe hij gestorven is. Maar de engelen droegen zijn ziel in de schoot van Abraham. Daar komt het op aan. Goed, we gaan naar de volgende viool, waarvan we lezen dat daarmee de wateren veranderen in bloed. Dus de eerste engel heeft zijn schaal uitgegoten over de mensen. En gelijk komt de tweede engel eraan en giet zijn schaal uit in de zee, achter elkaar. En net als bij de zeven bezuinen, treft de tweede schaal de zee. Dat deed de tweede bezuin ook. Daar lezen we van een brandende fakkel die in de zee valt, waardoor het derde deel van de zee veranderde in bloed. Hier wordt niet aangegeven wat er in de zee wordt uitgegoten. Maar het resultaat is veel ernstiger. Lees maar mee in vers 3. En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee, en die werd bloed als van een dode, en elk levend wezen in de zee stierf. Dus dat zeewater waar veel van onze jongelui zomers zo heerlijk in kunnen zwemmen. Heerlijk fris dat zeewater. Dat verandert in gestold, ontbonden bloed, zoals bij een dode dat gebeurt. En dat verspreidt in vieze lucht. De bloedcellen gaan dood en tot ontbinding over. En omdat de lichaamcellen geen zuurstof en voeding meer krijgen, sterven ze alle af. Nou, zo gaat het, staat er, met elk levend wezen in de zee. Al het leven sterft. Een ontzaglijk milieuprobleem. De zeeplanten verrotten. De zeevissen spoelen dood aan op het strand. Gestorven vogels drijven richting de kust. En het zeewater zelf verspreidt een afschuwelijke stank. Het doet denken aan de eerste plaag in Egypte. Misschien is er een jongere die zegt, joh, het lijkt wel science fiction. Dat kan toch nooit? Het kan toch nooit, al die zeeën? Hoe kunnen nou oceanen en zeeën veranderen in bloed? Natuurlijk maken we vissterfte mee. Maar dat komt dan doordat er een schip chemicaliën geloosd heeft bijvoorbeeld. Maar veranderen in bloed? En dat met al de zeeën? Ik ga niet zeggen hoe het gebeurt, ik weet het niet. Maar je moet niet te snel denken dat het niet kan. Ik zeg niet dat het zo gebeurt, maar het is niet absurd wat hier staat. Zoek van de week maar eens op wat rode alg is of rode vloed. Door de vervuiling van het zeewater gaat het hier om een agressieve en giftige alg die mens en dier levensgevaarlijk bedreigt. Dat is een voorbeeld ervan hoe de wateren zouden kunnen veranderen in wateren des doods. Het hoeft niet bedoeld te zijn. Ik zeg ook niet dat het zo zal gaan. Maar om elke dwaze gedachte weg te nemen als iemand van ons bevangen wordt door, hoe kan dat nou ooit gebeuren? Nou, zo kan dat gebeuren. Om welk soort het gaat of hoe de ramp gestalte krijgt, is ook niet belangrijk. Dat maak je vanzelf mee. En het erge is dat het ook gebeurt bij het oordeel van de derde schaal, vers 4. En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de wateren werden bloed. De derde engel giet zijn schaal uit in de rivieren en waterbronnen. Grote gelijkenis met de vorige, maar het verschil is dat nu de zoete waterbronnen en wateren geraakt worden. Stel je eens voor, opnieuw een geweldig, gigantisch probleem. Jongens en meisjes, als je dorst hebt of je handen wast, zet je de kraan aan. En misschien wil je iets pakken terwijl je de kraan laat stromen. Het is goud, dat water. In heel veel landen kun je echt geen water uit de kraan drinken. Omdat er bacteriën in zitten, omdat de leidingen er slecht zijn, omdat de zuivering niet goed is. Wat dat betreft zijn we in Nederland echt bevoorrecht. Maar nu moet je dit voorstellen. Je doet de kraan aan en je hebt soms wel eens dat er ergens aan gewerkt is en dan komt er eerst dat roestwater en dat is al een naar gezicht. Je laat het doorlopen en het is weer weg. Maar stel je voor, je zet de kraan open en dat er een soort bloed uitkomt. En jongelui, even douchen gaat dan niet meer. Dus aan het einde, dat is de overeenkomst met Egypte, worden de meest elementaire levensvoorwaarden stuk voor stuk weggenomen. Het leven op aarde wordt meer en meer ondraaglijk. En dan hebben we het nog niet eens over wat daarna komt. Die ondraaglijke stank en die ongekende vermenigvuldiging van bacteriën en virussen. De hele wereld wordt erdoor getroffen. Na de mensen en het water is nu de zon aan de beurt bij de vierde schaal. Lees het maar in vers 8 en 9. De vierde engel giet zijn schaal uit over de zon en de gevolgen zijn direct merkbaar. En haar werd macht gegeven de mensen te verhitten met vuur. Dat wordt aan de zon gegeven. God regeert over zijn schepping. Hij heeft de zon, de maan, de sterren en de aarde hun plaats gegeven en in stand gehouden. God schiep orde in zijn schepping en hij laat die orde in de schepping functioneren in een schitterende balans en regelmaat. En nu gebeurt dit. God doorbreekt zijn orde. De zon gaat in de hitte schroeien. Het wordt ondraaglijk heet op aarde. De zon brandt als een vuur. We kunnen daarbij denken bijvoorbeeld aan de climax, aan het toppunt van de klimaatverandering die we waarnemen. Door ingrijpen van de Heere zal de schepping op hevige wijze kunnen reageren. En moet je je voorstellen wat het met zich meebrengt aan gevolgen. Geweldige gevolgen voor de akkerbouw en de voedselproductie. Oogsten op aarde worden vernietigd door de stijgende temperatuur, maar ook door de vermenigvuldiging van de insecten. Wat heeft de sprinkhanenplaag ons te zeggen? Wat heeft de grote droogte die we meemaken te zeggen? En dan niet te vergeten de bedorven zeeën, het stinkende bloedwater. Het evenwichtsherstellende proces in de atmosfeer is weg. De mens die zich waant God te zijn, die doet en laat wat hem goed schijnt. Hij moet ermee rekenen dat we niet straffeloos Gods schepping kunnen misbruiken. De straf is in overeenstemming met de zonde. En wat lezen we dan? En de mensen bekeerden zich niet om hem eer te geven. Het gaat om een grote hitte, vers 9. De mensen werden verzengd, het is niet uit te houden. En water biedt geen oplossing, het is bloedwater. En wat doen de mensen? Ze lasteren de naam Gods. Ze weten dus waar het vandaan komt. Wat zal dat verschrikkelijk zijn voor de gelovigen. Ze lasteren de God van de hemel. Op negatieve wijze erkennen zij het bestaan van God. Net als bij de farao is sprake van een grote verharding. Aan het einde van de geschiedenis zal duidelijk worden hoe onbekeerlijk de mens is van zichzelf en waartoe de mens in staat is. Geneigd God en de naaste te haten. Heere, u bent rechtvaardig, de levenden, de zielen onder het altaar in de hemel en op aarde verlangen dat God komt in zijn heerlijkheid. Mensen, we gaan eindigen en samenvatten. Wat is nou de zegen dat God ons dit openbaart? De Heere heeft de openbaring gegeven als een troostboek. Hij heeft gezegd, zalig is hij die deze woorden leest en dezelfde bewaart. Wat is de zegen nou hiervan? Allereerst leert het ons mensen hoe kwetsbaar we zijn. Een klein virus kan ons vellen. En als we door Gods geest weten dat we klein zijn, dan weten we, mijn tijden zijn in uw hand. U wordt steeds afhankelijker, ootmoediger en tegelijk rijker, want Christus wordt groter. Het een hangt met het ander samen. Hij moet wassen, ik minder worden. Zou God ons met die Jezus niet alle dingen schenken? In de tweede plaats nog een les hoe actueel de Bijbel is. Jongelui, er staan veel teksten in de Bijbel die ik niet begrijp. Maar dat is niet omdat het vreemde teksten zijn. Mijn hersens zijn er te beperkt voor. Zo ook dit. Het lijkt fabelachtig. En het slaat wereldwijd toe. En wat er staat komt nu al voor. De voorbeelden heb ik genoemd. Eerst komen de dingen op kleine schaal voor. En treffen daarna de hele wereld. In de derde plaats, wat zijn we toch bevoorrecht? Als wij de krant lezen van het virus dat is uitgebroken en nog steeds rondwaart zonder dat er een medicijn voor is. Maar dat wij mogen weten dat God regeert. God laat veel toe. God leidt alle dingen zo dat het slavenvolk uit Goossen wordt uitgeleid naar het beloofde land. Wat mogen wij toch blij zijn met al de enge dingen op de wereld. Niet blij dat het gebeurt, erg dat het nodig is. Maar wij mogen blij zijn terwijl we het lezen dat het God niet uit de hand loopt. En in de vierde plaats, Ik hoop dat dit moment van bezinning u leert hoe noodzakelijk het is dat u persoonlijk Christus kent als uw verlosser. Dan bent u veilig. Het zij ik leef, het zij ik sterf. Ik ben het eigendom van de Heere. Dan leeft u in de schaduw van de Allerhoogste. Dan hoeven we niet te vrezen, Psalm 91, voor de pest die in de donkerheid wandelt. En ook niet bang te zijn voor het verderf dat op de middag verwoest. Aan uw zijde zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet naderen. Alleen zult u het met uw ogen zien. En als we ook de gevolgen meedragen, heerlijk, sommige dingen hoeven de kinderen van God niet mee te dragen, net als bij Egypte en Goshen. Maar er zijn dingen zoals dat water, dan dragen we de gevolgen mee. Dat zijn voor ons geen oordelen van God, maar christenen mogen hun hoofd opheffen en zeggen: God is ons niet vergeten. Het zijn de geboorteweeën van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het zijn bemoedigende tekenen dat God regeert en zijn almacht zal tonen. Welgelukzalig is hij die de Heere vreest. Tot u zal het niet genaken. Totdat we veilig zijn in het Vaderhuis, waar geen zonde meer is, geen ramp, geen ongeloof, geen zweer, geen bedorven water, waar de hitte niet op hen zal vallen, maar alles vol zal zijn van de glorie Gods. We eindigen met de laatste 2 versen van de Bijbel, die deze dingen getuigt, zegt: ja, ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Willen wij nog zingen met elkaar van de avondzang? En wel vers 4 en vers 7. Vers 4 houdt ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. En wat er verder volgt in vers 4 en 7 van de avondzang.